Vooraf een mededeling. Aanstaande zondag zal de avonddienst weer om 6:00 plaatsvinden. Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te vrezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En wat er verder volgt, Psalm 27, het eerste vers. Lezen uit Jozua 10, de versen 1 tot en met 15. Dat vormt ook het stuk wat we vanavond gaan overdenken. Jozua 10, de versen 1 tot en met 15, waarboven staat de slag bij Gibeon. Het geschiedde nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had. En Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij Jericho en haar koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in derzelfde midden waren, zo vreesden zij zeer, want Gibeon was een grote stad als een der koninklijke steden. Ja, zij was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piriam, de koning van Jarmut, en tot Javia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende, kom op tot mij en help mij, want dat wij Gideon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers, en zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger te Gilgal, zeggende, trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heer had tot Jozua gezegd, vreest u niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken, en de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël, en hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon, en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethhoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen, van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere, ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen van de Israëlieten, zon, sta stil te Gibeon, en gij maan, in het dal van Ajalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans alzo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder, en gans Israël met hem, naar het leger te Gilgal, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord, en willen vanavond voorbeden doen in het bijzonder voor onze zuster Bosman Magree, van wie een zwager overleden is, en willen de Heere danken dat broeder van het Hul ontslagen is uit de vogellanden. Laten wij bidden. Heere, zo midden in de week wilt u spreken, spreken tot een zondaar. Vanuit uw goddelijk woord, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En Heere, dan worden wij deze avond meegenomen naar de stad Gibeon. De stad was in nood gekomen. En misschien is er vanavond wel één in nood. Hier in de kerk of thuis als we mee mogen luisteren. Omdat we belaagd worden door vijanden. Misschien zit er wel vanavond een in onze midden die aangevochten wordt door de Satan. Die last heeft van aanvallen van binnen en van buiten. Of misschien is er vanavond wel een die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen. Die zo te strijden heeft met het overgebleven zondige vlees. Misschien zijn er wel die zo'n last hebben van de wereld, of die het zo moeilijk hebben vanwege een verdrukking of een beproeving, En dat we het vanavond zeggen van binnen duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. En niet weten hoe uit die nood en dood verlost kunnen worden, dan krijgen wij onderwijs vanavond. Want ook de Gibeonieten raakten in een grote benauwdheid toen zij omringd werden door vele vijanden. Ja, eigenlijk waren het volksgenoten, maar Gibeon had een plaats onder Israël gekregen vanwege het verbond dat er lag. En toen daar die vijf koningen kwamen, heren, kreeg ze het benauwd. En toen hebben ze in de benauwdheid geroepen, de hulp geroepen van Jozua. En heren, wat zou het nou een wonder zijn als er vanavond mensen in nood leerden roepen om die meerdere Jozua, de Heer Jezus Christus. Zoals Bartimeus het eens riep, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Die man zat in de duisternissen, heren. En hij was niet alleen lichamelijk blind, maar hij had ook geen zicht op Christus. Had wel van hem gehoord, ja dat wel. Maar dat hij hem eens mocht zien, niet alleen met zijn natuurlijke ogen, maar vooral met de ogen des geloofs. En heren, toen bent u in uw goedheid gekomen. U bent gekomen naar hem toe. En zo komt u nog steeds door de nacht van zonden en zorgen. En tot een mensenkind in nood. Om hem te gaan verlossen, om hem tot hulp te zijn. En zo bent u ook tot Bartimeus gekomen. Ja, u stond stil. En u hebt hem geroepen. U hebt hem gelokt. En toen mocht hij tot u komen. En toen was daar die vraag, wat wilt gij dat ik u doen zal? En daar hoeft hij niet over na te denken dat ik ziende mag worden. En het is gebeurd, heren. Ach, dat er vanavond zulken mogen komen met smeking en geween. En die aan uw voeten terecht mogen komen, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel, o God de goden. Heere, bekeer mij toch, trek mij toch, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, Heere, dan zijn dat mensen die niets meer hebben om op te pleiten, die alle gronden zijn kwijtgeraakt, maar die dan mogen leren pleiten op dat verbond dat er ligt, zoals die Gibeonieten. Heere, wilt u geven dat het onderwijs van deze avond gezegend mag worden? U kent ons hart, zoals we hier samen zijn in de kerk en thuis ook mee mogen luisteren, dichtbij en ver weg. Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden en laat het woord nog een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn, tot bekering van een zondaar, tot vertroosting van degene die u vrezen. En zoudt u uw knecht willen geven wat nodig is om in alle eenvoud deze geschiedenis te mogen bepreken? Zoudt u met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn? Onze ogen zijn op u en help ons in het spreken en in het luisteren. Heren, we willen u opdragen degenen die het moeilijk hebben, die korter of langer geleden gestaan hebben bij een open graf van een geliefde. Wilt u zich over hen ontfermen? En heren, is ook rouw gekomen bij onze zuster Bosman Magree. Een geliefde zwager is uit het leven weggenomen. En u weet wat hij samen met zijn vrouw, de zuster van mevrouw Bosman, voor onze zuster hebben betekend, ook toen ze zelf weduwe werd. En heren, wij dragen deze familie hartelijk aan u op. Wilt u ze gedenken in dit verdriet, en dat het woord mag spreken, en dat het woord te midden van de dood een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Wilt ook onze zuster gedenken. De gedachten zullen zich vermenigvuldigen toen haar eigen man uit het leven werd weggenomen en zal verschillende jaren een weduwe is. En nu is haar zuster het ook. En nog niet zo lang geleden heeft ook haar andere zus dat moeten meemaken. Ach, heren, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? En mag deze roepstem ook geheiligd worden? We willen u ook hartelijk danken voor datgene wat u aan broeder van het Hul schonk. Dat hij ontslagen mocht worden uit de vogellanden. Wat is dat een wonder, heren. En dat beleeft hij ook zo. Hij kan het wonder niet op dat uw goede tierenheden zo groot zijn. Daar hij nabij de dood is geweest. Ja, u hebt uzelf niet onbetuigd gelaten. In het ziekenhuis niet. Naar zijn lichaam niet. Maar ook naar zijn ziel niet. En dat is een groot wonder, Heere. Zou u zich over hem verder willen ontfermen, ook samen met zijn vrouw, ook als die vanuit huis nog verder revalidatie moet ondergaan. En Heere, en dat dit ook nog wat uit mag werken, ook bij degenen die hem lief en dierbaar zijn. Gedenk ook andere zieken in ons midden, degenen die in quarantaine zitten, degenen die besmet zijn met het coronavirus, want die zijn er ook in ons midden. Heere, wilt u geven dat er bij milde klachten mag blijven, en Heere, dat we het vol mogen houden, als we elke keer weer in quarantaine moeten. En laat ook deze roepstem aan ons allerhart geheiligd mogen worden, want nog steeds spreekt u met deze pandemie. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen? En zou u het woord willen zegenen, uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 118, het vierde en het vijfde vers. De Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulpe bien. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. En ook het vijfde vers, toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in zeer een kracht gestreen. Psalm 118, de versen 4 en 5. komen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen, staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, vers 15, het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de vorige keer hebben wij gehoord hoe de Heere de leugen van de Gibeonieten openbaar liet komen. Ja, dat was Gods werk. En toch heeft de Heere de Gibeonieten niet afgeschreven. Dat is een groot wonder. Vanwege dat verbond wat ze gemaakt hebben met Jozua, mochten zij blijven leven en een plaatsje krijgen onder Israël in het beloofde land. O jawel, ze moesten dienstknechten worden van Israël, maar wel een bijzondere plek als dienstknechten, want ze werden houthouwers en waterputters. En ze mochten zelfs staan in de dienst van de Allerhoogste God. Het werd hun taak om de Levieten bij te staan en te zorgen dat er voldoende hout was voor het brandoffer. En dat er ook in het koperen was wat elke dag weer vers water aanwezig was. Wat een goedheid van de Heere gemeente voor deze Gibeonieten. Nadat de schrijver van het boek Jozua dat alles heeft beschreven in hoofdstuk 9, werd hij door de geest gedreven om verder te schrijven hoe Jozua met het leger het land Israël verder heeft mogen veroveren, het land Kanaan. En opnieuw streed de Heere voor zijn volk. En bij die strijd waar we het vanavond over zullen hebben, zijn ook de Gibeonieten weer betrokken. Ja, het is juist vanwege de aanval op de Gibeonieten en dat verschillende koningen werden overwonnen door Jozua. En zo willen wij vanavond samen gaan luisteren naar de slag bij Gibeon, waar zo heel duidelijk van geschreven staat dat de Heere voor zijn volk streed. En het eerste waar we dan vanavond bij stilstaan is de aanval van die vijf koningen op Gibeon. En u kunt dat vinden in de eerste zes versen van Jozua 10. Het geschiedde nu toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had. En Ai en haar koning alzo gedaan had, gelijk als zij Jericho en haar koning gedaan had. En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in dezelfde midden waren, zo vreesden zij zeer, want Gibeon was een grote stad, als een der koninklijke steden. Ja, zij was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. En wat er dan verder volgt tot en met het zesde vers. Inderdaad, de stad Gibeon werd aangevallen door een groot leger onder leiding van vijf koningen. Wat was de oorzaak van deze aanval? Wel, in de toenmalige stad Jeruzalem regeerde toen een zekere koning met de naam Adoni-Zedek. Hij en zijn volk hadden gehoord van de grote daden die de Heere door middel van zijn knecht Jozua gedaan heeft, toen het volk door de Jordaan het land was ingetrokken. En wat zij daarvan gehoord hadden, gemeente, en dat was voor die koning in Jeruzalem een verontrustende boodschap. Het waren verontrustende berichten die tot hen kwamen. Ze hadden gehoord hoe dat kleine stadje Ai was ingenomen en totaal was verbrand. Ze hebben gehoord wat er gebeurd is met de koning van Ai, die aan een houten paal werd opgehangen. Ze hebben ook gehoord van de val van Jericho, van die muren, en wat ze gedaan hadden met de koning van Jericho. En toen al die berichten, die verontrustende berichten, de stad Jeruzalem binnenkwamen en ook in het paleis van deze koning terechtkwamen, werden ze zeer bevreesd. En er kwam nog wat bij. Ze hebben ook gehoord hoe de Gibeonieten een verbond hebben gesloten met Jozua. Dat er een vrede is gekomen tussen Gibeon en Jozua en dat een oorlogstoestand tussen hen niet meer bestond. En Adonizedek, die wist natuurlijk dat Gibeon een zeer grote, sterke stad was, nog veel groter dan het kleine stadje Ai. Het was een koninklijke stad zelfs, zo laat de schrijver van het boek Jozua ons weten. En in die stad woonden sterke mannen, ja dat waren de Gibeonieten. Ze konden goed strijden. Het waren ook listige mensen, wijze mensen, kundige mensen, die soms met list te werk gingen. En dan moet u bedenken dat dat juist in die dagen een bewijs was van grote dapperheid, als je met een list wat voor elkaar kon krijgen. Ja, Adonizede kende de inwoners wel van Gibeon. En toen hij hoorde dat juist zij in een vredesverbond waren gekomen met Jozua, toen werd hun vrees nog meer, want Adonizedek, die wist het wel, dat kan niet anders dan in het voordeel van Jozua zijn, maar in het nadeel van mij, van mijn volk en van mijn landgenoten. Ja, zij vreesden zeer bij het horen van die verontruste berichten, van oorlogen, geruchten van oorlogen en van een strijdbaar leger dat steeds verder oprukte Kanaan in. Daar ligt een les in. Ook tot ons komen verontrustende berichten. En wat doen wij daarmee? Wat doet u daarmee, jij en ik? Als de tekenen van de tijd steeds duidelijker worden dat de eindtijd er is en dat de dag van de wederkomst steeds dichterbij komt. Heb je ook al leren verstaan in al die verontrustende berichten die vanuit de wereld tot ons komen, dat de grote rechter voor de deur staat? Dat er een koning op weg is met een machtig leger van engelen? Met een hemels herenleger. En dat op de grote dag der dagen de bazuin van de archangel zal klinken. Ja, hebt u het al leren geloven dat Gods woord ons zegt dat de dood ieder uur wenkt? En dat vandaag de dag kan aanbreken, of misschien wel morgen, en dat de dood door het venster van uw huis naar binnen komt en u de laatste adem uitblaast? Wat doet u als u hoort dat andere mensen sterven, ernstig ziek worden? Wat hebben de roepstemmen in uw leven gedaan, die ook als verontrustende berichten tot mensen, tot kinderen, tot jongeren komen? Dat ongeluk, die ernstige preek, dat aangrijpende voorval, die ernstige ziekte bij jezelf of bij een ander, die grote moeilijkheid die in je leven kwam, verontrustende omstandigheden, verontrustende berichten. Wat heeft het met ons gedaan? Het is een grote zegen, gemeente, als de Heere zulke wegen wil gebruiken om een mensenkind tot waarachtige bekering te leiden. Maar wat is dikwijls de praktijk? Dat de vrees vanwege verontrustende berichten wel een ogenblikje kan bevangen, maar dat die na verloop van tijd overgaat. Of dat je een moment in je leven hebt gekend waarin de onrust begon te werken in je ziel, maar dat je ging proberen over die vrees en over die onrust heen te werken en het weg te werken, zodat die vrees ging verdwijnen. Omdat je van nature een mens bent die niet wil capituleren voor de heilige God. Omdat wij van nature mensen zijn die niet willen sterven aan ons eigen ik. Omdat wij van nature mensen zijn als Adonizedek, die op zijn troon wil blijven zitten, ondanks de verontrustende berichten die tot hem kwamen. Ja, zo was het bij hem, want kijk eens wat hij gaat doen toen zijn hart vervuld werd met vrees. Toen ging hij hulp zoeken bij vier andere koningen, die regeerde in 4 steden in het zuidelijke deel van Kanaan. Hoham, de koning van Hebron, Piriam, de koning van Jarmut, Javia, de koning van Lachis en Deber, de koning van Eglon. Hij verzamelde dus andere koningen met hun legers achter zich, om vervolgens tegen Jozua te gaan strijden. Door de vrees gedreven en tegelijkertijd met het oog op zijn eigen behoud, zijn eigen eer, zijn eigen ik. Want het staat er zo kennelijk, ze moesten tot hem komen om hem te helpen. En wat wilde Adonizedek nu ten diepste? Waar was hij nou het meest mee geholpen? Ja, dat dat volk dat daar aan het oprukken was in Kanaan teniet gedaan zou worden. Dat die Jozua waar hij van gehoord heeft en die Israëlieten waar hij van gehoord heeft, dat die uitgeroeid zou worden, zodat het land niet veroverd zou worden en hij met al die andere koningen op hun troon konden blijven zitten. Dat zat erachter. En hoe listig ging Adonizedek te werk. Hij ging niet direct naar Jozua. Hij ging niet direct naar de Israëlieten. Maar hij ging het via de Gibeonieten spelen. Hij dacht, als we nu die Gibeonieten gaan doden. En als we dat deel van Kanaan gaan uitroeien, hebben we indirect gestreden tegen Jozua. Wat kunnen we hieruit leren, gemeente? Dat vrees die een mens kan bevangen, dat die een mens overmoedig kan maken. Als een mens door vrees wordt gedreven, kan hij soms tot alles toe in staat zijn. Zie het hier, bij Adonizedek. Maar gemeente, het was niet alleen vrees die deze koning aanwakkerde tot een aanval op Jozua en Israël indirect dan, maar daar zat nog wat achter. Wat dan? Vijandschap. Een vijandschap tegen Gibeon. Deze koning wilde zich wreken aan Gibeon vanwege de vrede die dat volk gesloten had met Jozua. Hij wil als het ware die Gibeonieten afstraffen, omdat ze door dat verbond waren ingelijfd in Israël en onder Israël een plekje mochten ontvangen. Deze koning zag dat als afval, als landverraad, en dat kon hij niet hebben. Dat verwekte vijandschap. Kijk, en dat deed hem met zijn bondgenoten aanvallen op Gibeon. En ook in het laatste stukje zit een geestelijke les. Want gemeente, wie geestelijk wordt ingelijfd in de kerk des Heren, wie door het ware geloof Christus de grote Jozua wordt ingelijfd en in hem al de grote helper en verlosser gaat zien, die moet rekenen op vijandschap. En is dat in de heilsgeschiedenis niet gebleken? Welk een vijandschap zich openbaar komt tegen de kerk des Heren. En allen die bij die kerk des Heren mogen behoren. Wat heeft Farao niet gedaan in Egypte? Wat heeft Haman niet voor elkaar gekregen in de dagen van Ahasveros? Wat deed Herodes niet in de omgeving van Bethlehem nadat Christus geboren was? Allemaal aanvallen op de kerk des Heren, maar in de kerk des Heren zijn dat aanvallen op Christus. Ja, de vijanden van de grote Jozua, de Heer Jezus Christus, dat zijn ook de vijanden van het geestelijke Gibeon dat hem is ingelijfd door het ware geloof. En wie daar iets van mag kennen, die kent de aanvallen van de vorst der duisternis. Die kent de verleidingen van de wereld. Die kent die oplevingen van het verdorven vlees hier van binnen. Die kent de vijandschap van de wettische vrome godsdienst. En daarom wordt iemand toegeroepen die Christus wordt ingelijfd. Welkom in de strijd. Want de doodsvijanden zullen niet ophouden om de kerk Gods aan te vallen tot hun dood toe. En wat kan het soms bang worden, hè? Als je door genade een plekje hebt gekregen in dat geestelijke Israël. Al was het dan als een Gibeoniet, al was het dan de minste, al was het dan een waterputter, al was het een dorpel in het huis des Heeren, een dorpelwachter in het huis des Heeren. Maar als je daar een plekje hebt gekregen, dan krijg je te doen met die aanvallen. En dan is het soms een verschrikking van rondom. En dan wordt het soms zo bang van binnen. Juist als het geloof zo verzwakt. En er geen kracht is om de geestelijke wapenrusting ter hand te nemen. En te gaan strijden tegen de doodsvijanden. O, wat komt juist dan in zulk een strijd de zwakheid van Gods kinderen openbaar. Dan kan er een noodschreeuw overblijven die ik ook ergens in het Oude Testament vind. Want in ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En dat zien we ook gebeuren bij de Gibeonieten. Die belegerd werden door die 5 koningen met hun legers. O, de vijand begon te krijgen tegen Gideon. Ze vielen aan en vochten tegen haar. En daarmee kwam Gibeon in een zeer benauwde toestand. En wat deden ze toen? Toen hebben ze enkele mannen gezonden tot Jozua. Met een smeekschrift. En wat zeggen ze? Wat komen ze bij Jozua zeggen? Trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastelijk tot ons op. En verlos ons. En help ons. Want al de koningen der Amorieten die op de gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Wat een kostelijk smeekschrift. Waarin nou juist die kenmerken aanwezig zijn die een arme zondaar kent in zijn gebedsleven. Als hij vanuit de nood gedreven tot een meerder Jozua gedreven wordt. Er is hier sprake van een grote nood. Dat is het eerste kenmerk. Want de Gibeonieten smeken of Jozua met haast wil komen. En het tweede wat we in dit gebed kunnen opmaken is, die Gibeonieten weten wat hun nood is. Ze zijn ingesloten door die vijandige volkeren. En het derde wat we hieruit op kunnen maken is, ze geloven dat Jozua hen verlossen kan en helpen wil. Want ze roepen, verlos ons, help ons. En dan het vierde kenmerk. Ze hebben zelfs niets om aan te brengen bij Jozua. Maar het enige waarop ze tot Jozua kunnen en durven mogen komen, is vanwege dat verbond. Dat ze gesloten hebben met Jozua en Jozua met hen. En het is op grond daarvan dat ze zeggen, trek uw handen niet van ons af. Als het ware willen ze zeggen, houd ons vast, want dat verbond ligt er toch tussen u en ons. En tenslotte merken we in dit gebed dat het een ootmoedig smeekschrift is. Ze hebben niets om aan te brengen bij Jozua. Ze zijn zijn knechten, meer niet. Zeg, ken je ook zulke smeken? Heb je wel eens zo aan de voeten van Jezus gelegen? Want dan gaat de Heer zijn kerk brengen, hoor. Als de schuld gaat wegen. Als je voort moet gaan met de last van je zonde en je plagen. En de Heer laat vanuit zijn woord weten wat zijn recht van je eist. En de vijanden te komen tevoorschijn met hun aanklachten. En je hebt geen licht over de weg der verlossing. Als voor je waarneming alle hoop je gans ontvalt. En je denkt dat er niemand meer is die voor je zorgen kan. En dat je daadwerkelijk de dood voor ogen ziet. Dan word je benauwd van alle zijden. En wat is het een wonder. Als je in zulke benauwdheden. Voor het eerst in je leven echt gaat horen. Vanuit het heilige evangelie. Dat er een zaligmaker is. Dat er een persoon is die meer is dan Jozua. En als je van die persoon gaat horen. Dan komt er een honger en een dorst in je ziel. Want dan wil je zoveel mogelijk van deze persoon horen. Want terwijl je het misschien niet ervoor durft te houden. Is de Heilige Geest bezig om in je ziel het ware geloof te werken. Die persoon alleen kan je redden uit al je benauwdheden. En dan komt er een betrekking op die persoon. Dan komt er een roepen tot die persoon. Als Christus zich gaat openbaren vanuit het woord aan je ziel. In al je benauwdheden, dan word je met recht een rechteloze zondaar, een ootmoedige zondaar, die misschien een tijd lang niet durft te komen, maar dan komt er een tijd, dan word je als het ware onwederstandelijk getrokken om tot die grote Jozua te mogen gaan. En net dat je mag vluchten met dat toevluchtnemende geloof tot de Heer Jezus Christus. Gaan de trekken van dit smeekschrift leven hier van binnen in je ziel. Jezus, ontferm u mijner. Want er is in je ziel iets ontstaan. Hij alleen kan mij verlossen. En daarom komt dat smeekgebed in je ziel boven. Verlos mij toch. Help mij toch. Nee, Heer, om mij kan het nooit. Ik heb het alles verzondigd. En reken me dat die Gibeonieten hun leugen en bedrog terugkregen, hoor. Want je krijgt je leven terug, want je komt als een zondaar tot Jezus. En dat word je ook eerlijk ingemaakt en je gaat je zonden ook bewenen. En je zegt het, Heer, ik ben een grote zondaar, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben het niet waardig dat u één woordje tot mij zou spreken. En dan komt er iets wonderlijks in je ziel. Want al ben je dan zo'n rechteloze, echt een rechteloze. Dan komt daar toch op de bodem van je ziel een vrijmoedigheid. Verklaren kun je het niet, maar het is Gods geest die het werkt. En dat is het begin van dat nochtans des geloofs. Maar zou u nochtans aan mij willen gedenken? Want ik ben toch uw knecht. Ja, dan word je een arme smekeling aan de troon der genade. Die alleen nog maar kan aangrijpen wat er in God te vinden is. Wat er in Christus te vinden is. Om uw naams wil, o Heer. Zo red mij toch uit mijn nood. Heere, zou u nog eens een ogenblikje aan uw verbond willen gedenken. Want ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, want uw komst alleen is het, die mijn heil volmaakt. En dan zelf maar niets te hebben, hè. Helemaal niets meer te hebben. En toch te mogen pleiten, op datgene wat er bij God is. Ja, om eens te mogen leren pleiten op dat verbond. En wat denkt u? Als je nou eens verwaardigd wordt om te pleiten op Gods verbond en woorden. Die je toch als zijn schatten hebt leren gadeslaan met je ziel. zal God naar zo'n mensenkind niet willen horen? O gemeente, hij zal zekerlijk horen. Ja, op zijn tijd zal hij komen. En hij zal je verlossen. En hij zal je helpen. Zien we dat hier niet gebeuren bij Jozua, die hier schittert als een type van Christus? We gaan verder lezen. Vers 7 tot en met 11. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare helden. En want de Heere had tot Jozua gezegd, vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En wat er dan verder volgt. Ja, Jozua die gaat. Als hij de nood van Gibeon proeft. Als hij de nood van Gibeon begrepen en verstaan heeft. Dan verstaat hij ook direct zijn roeping. En zijn plicht aangaande dit volk in nood. Vanwege dat verbond. En met haast gaat hij te werk. En hij verzamelt een groot leger van Israëlitische soldaten. Onder dat leger zijn enerzijds de strijdbare helden. Die zullen straks daadwerkelijk tegen die vijf koningen gaan strijden. Maar er zijn ook nog andere soldaten. Die zullen achter moeten blijven in het legerkamp dat hij op gaat zetten. Daar bij Gibeon. En dat zijn de soldaten die dat legerkamp moeten bewaken. Nee, Jozua gaat niet zonder de Heer op pad. Dit keer vergeet hij niet om zijn knieën te buigen en de raad des Heeren te vragen. Al staat dat niet met zoveel woorden hier beschreven. Maar nu wordt Jozua wel herinnerd aan het moment dat de Heer hem aangesteld heeft door middel van Mozes om de opvolger van Mozes te zijn. En toen heeft de Heere gezegd, Jozua, als er nou van die bijzondere momenten zijn, en dat je mijn hulp in het bijzonder nodig hebt, dan moet je de priester gaan roepen. De hoge priester, en dan moet je de Urim en de Tumim raadplegen. En we mogen er echt van uitgaan, gemeente, dat hij dat in deze omstandigheden heeft gedaan. En waar kunnen we dat uit opmaken? Uit vers 8. Want de Heer is gekomen met een antwoord. Jozua hoeft niet te vrezen voor die vijf koningen met hun legers. Want de Heer zal al die vijanden in de hand van Jozua geven. En niemand zal voor het aangezicht van Jozua bestaan. En uit die woorden kunnen we opmaken dat Jozua daadwerkelijk de Heer om raad gevraagd heeft. En door middel van die Urim en de Tumim. En toen heeft de Heer antwoord gegeven. En toen de Heer hem dat bekendgemaakt heeft, is hij met een groot leger op pad gegaan. Om het benauwde Gibeon te hulp te komen en te verlossen. Terstond. En met haast ging hij diezelfde nacht vanuit Gilgal naar Gibeon. En hierin zie ik in Jozua een type van Christus. Heb je het ook gezien? Zit je ook met een hongerig hart om er een glimp van op te vangen? En het met je hart te mogen verstaan? Jozua proefde de nood van Gibeon. En gewillig ging hij door de donkere nacht, 7 uren op reis, om naar dat benauwde Gibeon te gaan. Met haast kwam hij. En zo is de Heer Jezus Christus zo bereidwillig. Om een arme zondaar in nood te hulp te komen. Dan komt er een moment in het leven van de kerk Gods, dan moet er wat gebeuren. Dan is het erop of eronder. En dan zal hij met haast komen. En wanneer komt Christus met haast tot een zondaargemeente? Als voor je waarnemingen de nood op het hoogst is. Daarom stond Jezus stil toen Bartimeus riep. Uit de duisternis van zijn bestaan. Daarom ging de Heer Jezus Christus naar dat hoge noorden, het heidense Sidon. Waar een moeder in een grote nood uitzag naar zijn komst. Daarom liet hij zich verbidden. Toen Manasse tot bekering kwam in de kerker. Daarom zocht hij Simon Petrus op, die zo bitterlijk bedroefd was, nadat hij zijn meester 3 keer had verloochend. Daarom stond hij gereed aan de rechterhand van de Vader, en zag hij neer op Stefanus, die binnen enkele minuten gestenigd zou worden. O, dat komen! Van Christus tot een zondaar in de nood. Wat een onuitsprekelijk wonder. Ja, gemeente, dan willen wij vanavond een tweeërlei komen van Christus tot een benauwde zondaar overdenken. Allereerst is hij gekomen voor zijn ganse kerk, die vroeg of laat in de benauwdheden zullen komen. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten en is gekomen in de nacht van lijden en sterven op aarde. Om in die nacht de zaligheid en de verlossing te verwerven voor een verloren zondaar. Hij was die held bij wie God hulp besteld heeft. Zie hem gaan door de nacht van zijn lijden. En gemeente, niemand kon deze lieve borg tegenhouden. Gedrongen door die eeuwige zondagsliefde, wilde hij in die nacht van dat smartelijke lijden terechtkomen. Gezonden door zijn Vader, vanuit het welbehagen dat er lag van eeuwigheid, vanwege de raad des vredes, gekomen hier onder de mensen, de menselijke natuur aangenomen, gezonden in gelijkheid van ons zondige vlees, in een stikdonkere wereld, waar alles spreekt van de nacht, van de zonde, de schuld en de duisternis en de hel. Daar wilde hij komen, om biddend en strijdend te lijden voor zijn kerk. En hij is door die nacht van lijden en sterven heen gekomen tot de dag van de overwinning. Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En op de vroege paasmorgen opgewekt werd uit de doden. Ja, zo kwam hij voorwerpelijk eenmaal voor zijn ganse kerk. Maar daar is niet bij gebleven. Hij komt nog steeds. Tot een ziel die schreiend tot hem zucht. Hij komt dwars door de nachten van zonden heen. Hij komt dwars door de nachten van je ellende heen. Van je droefheid, van je benauwdheid, van je verdrukking, van je beproeving. En zo komt hij tot zijn kerk als die medelijdende hoge priester. Met een hart dat innerlijk met ontferming bewogen is. Dan komt hij met haast om zijn wankelende kind, dat ten dode opgeschreven is, te grijpen met zijn rechterhand. Vanwege dat eeuwige verbond dat er ligt. Zeg, mag je daar iets van kennen? Van een komende Jezus tot uw benauwde ziel. Is hij wel eens tot je gekomen, zoals ik dat vind in het boek Hooglied, waar de bruidegom komt door de donkere nacht tot zijn bruidskerk, omdat hij die bruidskerk zo bemint, zelfs al ligt ze op het bed van de zorgeloosheid. Dan nog komt hij door die donkere nachten heen en klopt op de deur van het hart van zijn bruid en klinkt zijn liefde stem. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met de dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Dat ziet op een lijdende, bloedende borg die door de nachten van lijden komt om met zijn dierbaar bloed zijn liefde te betonen aan een mens in benauwdheid. Wat is Jozef toch een helder type van Christus niet? Is hij zo tot je gekomen? En is het niet bij één keertje gebleven? Maar mag je dat leven kennen, zoals Rutherford dat zo mooi onder woorden brengt, van een komende en gaande Jezus. Dat is het leven van de kerk. En als die gaat, dan wordt het soms benauwd. Maar als die komt, dan brengt die alles mee. Zo ging Jozua naar Gibeon. Hij reisde de hele nacht. Hij moest ongeveer 7 uur reizen. En toen kwam hij op de plaats waar Gibeon door de vijand was omringd. Het was nog in de vroege morgen. En het moet tot grote blijdschap geweest zijn voor Gibeon toen zij Jozua met het leger aan zag komen. Maar daartegenover staat dat de vijand zeer werd verschrikt. Want er staat in vers 10, en de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. Dus toen die vijanden Jozua aanzagen komen met dat machtige leger, toen kwam er zo'n grote beroering over hen. Ze waren zo verward dat er in hen geen kracht en geen macht meer was om tegenstand te bieden, om zich te verzetten tegen Jozua en zijn leger. En door die verschrikking die de Heere zond over die koningen met hun legers, kon Jozua in de kracht des Heeren een grote slag slaan. En vele vijanden stierven in de nabijheid van de stad Gibeon. Maar Jozua zag het wel dat ook velen op de vlucht sloegen. En ze probeerden te ontkomen. Om weer terug te kunnen keren tot de steden waar ze woonden. Om daar de deuren weer dicht te doen en veilig te zijn voor Jozua en zijn leger. En ze wilden met een omweg terugkeren naar hun steden. Ze trokken via het noordoosten op de weg van Bet-Horon, om dan zo als het ware weer terug te keren naar de steden waar ze vandaan kwamen. Maar ze kregen de kans niet om hun eigen steden te bereiken. Want dit gedeelte laat ons weten dat het volk werd achtervolgd tot de steden Azeka en Makeda toe, en die lagen nog veel verder in het zuiden dan de steden waar ze zelf woonden. En de strijdbare helden van Jozua, die gingen ze achterna en sloegen de vijanden die ze slaan konden. Maar wat staat er dan? Voordat ze via die omweg bij Bet-Horon weg wilden gaan, om aan de andere kant van die berg verder te vluchten, greep God in. En dan blijkt dat de Heere streed voor Israël. Want hij zag vanuit de hoge hemel neer op Jozua en het leger. En de Heere weet natuurlijk alle dingen. Hij weet dat Jozua de strijd alleen nooit had kunnen strijden. En dat Jozua met die strijdbare mannen nooit al die vijanden zou kunnen verslaan. En op het juiste moment greep de Heere in en het eerste wat de Heere deed is dat hij een bijzonder natuurverschijnsel zond. Grote stenen kwamen vanuit de hemel op die vijanden neer. Op die vluchtende vijanden. Wat waren dat voor stenen? Ja, hagelstenen staat er in dit gedeelte. En er wordt verondersteld dat het hele bijzondere hagelstenen zijn geweest. En jongens en meisjes, dan moeten we maar niet denken aan hagelstenen die uit bevroren water bestaan, zoals wij hagel kennen bij een hagelbui. Nee, we moeten aan iets anders denken. En het is niet de eerste keer dat hier in de schrift wordt gesproken over hagelstenen. Weet u wanneer die wel meer op de aarde gevallen zijn? Vanuit de hemel. In Egypte. Toen de Heer de Egyptenaren ging slaan met de 10 plagen. En een van die plagen waren ook hagelstenen die uit de hemel op de aarde neervielen. En dan staat er iets bijzonders van die hagelstenen beschreven die in Egypte naar beneden kwamen. Dat waren stenen, en we moeten maar letterlijk aan steen denken, dat op een of andere manier vermengd was met vuur. Vurige stenen dus. En het is best aannemelijk dat we aan die vurige stenen moeten denken bij deze hagel die de Heere zond op de vijanden waar Jozua tegen streed. Te meer omdat die stenen, en we moeten niet aan kleine steentjes denken, maar denk maar gerust aan grote keien, dat die grote vurige keien zoveel vijanden heeft gedood. Er staat hier in deze geschiedenis dat de Heere met die stenen meer vijanden doden dan de Israëlieten hebben gedaan met het zwaard. En zo kwam de Heere Jozua te hulp in de strijd tegen de vijand. Zo vervulde de Heere zijn eigen woord. Vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Wat zien wij hier, gemeente? Dat de Heere met zijn volk is. Juist in de strijd. En dan kan het dan misschien zo zijn dat je in de strijd terechtkomt. En dat je het in die begin van die strijd niet 1, 2, 3 bemerkt. Maar er zal een moment aanbreken voor de strijdende kerk hier op aarde, dat ze mogen ondervinden dat de Heere met hen is. Dan hoor ik de dichter van Psalm 46 zingen. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. En wanneer was dat nou een troost voor die dichter van Psalm 46? Toen hij in benauwdheden gekomen was. Toen heeft God kracht, toen heeft hij krachtelijk bevonden dat de Heere een hulp is in benauwdheden, een sterkte in benauwdheden. En wat zegt de dichter van die benauwdheden? Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat haar beroerd wezen, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. En onder beeldspraak gaf de dichter weer wat zijn benauwdheden waren. Maar zullen we nooit vergeten, gemeente, dat de Heere dat ook letterlijk kan doen en zal doen. Ook in het rijk van de natuur. En zullen we ook niet vergeten dat dat met name in de eindtijd zal gaan gebeuren. En dat we daaraan kunnen zien dat Jezus steeds dichterbij komt. Dat die laatste dag weer dichterbij gekomen is, nu er bijna weer een week voorbij is. Dat die grote definitieve scheiding zal plaatsvinden tussen Gods kinderen aan de rechterkant van Christus en Gods vijanden aan zijn linkerhand. En dat de Heere in die tijd die daaraan voorafgaat en ook op die dag zelf grote verschijnselen zal geven, ook in het rijk van de natuur. Zal ik u één voorbeeld geven? In Openbaringen 8 vers 7 staat geschreven en de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed en ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Gemeente, zullen we letten op een zuchtende schepping. En waar er allerlei stemmen klinken om hier wat aan te doen en daar wat aan te doen. Maar de schepping is in barensnood. De schepping zucht. Zucht vanwege onze zonden. En wat wil dat zuchten van de schepping zeggen? Zij verwacht de openbaring van de kinderen Gods. En het zijn ook de kinderen Gods die er oog voor gaan krijgen en zelf ook gaan zuchten hier op aarde. En niet alleen dit, maar wij ook zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zeg, ben je je lichaam wel eens moe? Ben je ook je verdorven vlees wel eens moe? En ben je daarom een zuchter geworden? En mag je wel eens te midden van een zuchtende schepping meezuchten? Naar dat moment dat je met lichaam en ziel met God drieënig verenigd mag zijn. En voor eeuwig tot zijn kinderen aangenomen bent. Mag je wel eens uitzien naar die volkomen verlossing, ook als je de tekenen der tijden, ook in de schepping, om je heen ziet? We keren weer terug tot de strijd van Jozua tegen zijn vijanden. Het was in de vroege morgen, de zon moest nog opkomen, dat Jozua kwam, daar waar de vijanden gelegerd waren. En in die vroege morgen is hij de strijd begonnen en het was voor Jozua direct al duidelijk. Deze strijd zal veel tijd gaan kosten. Om al die vijanden te kunnen doden en te kunnen achterhalen. O ja, verschillende vijanden waren al gedood, daar bij Gibeon. En hij heeft gezien hoe sommigen via Bethoron wilden wegvluchten naar de andere kant van het gebergte. En de strijdbare helden zijn er achteraan gegaan. En de Heer is gekomen met die stenen. En hij bleef ze achtervolgen met die stenen, zodat er velen stierven tot Azeka toe. Maar nog waren al die vijanden niet overwonnen. En dan zie ik daar Jozua op die berg Horon staan. En hij ziet het gebeuren. Daar liggen vele dode lichamen, getroffen door het zwaard, getroffen door die vurige stenen. En terwijl hij van die hoogte afkijkt in het richting van het zuiden, ziet hij nog vele van de vijanden wegvluchten. En zijn mannen gaan daar achterheen. Daar staat hij op het gebergte van de Horon. En hij ziet dat de zon bijna komt tot de middaghoogte. Dat het heel warm zal worden. En dan wordt het besef bij Jozua geboren. Als het warm gaat worden, dan zullen ze het nooit meer redden. Dan zullen ze nooit meer zoveel kracht krijgen. En eer dat de zon onder zal gaan, zullen ze de laatste vijanden nooit hebben ingehaald. En die wetenschap die in zijn ziel ontstond, dat inzicht wat de Heer hem op dat moment gaf, dat bracht Jozua bij een zeer bijzonder gebed, wat de Heer verhoorde, en dat bracht hem tot een zeer bijzondere geloofsdaad die de Heer hem gaf. En dat vinden wij in de versen 12 tot en met 15. Toen sprak Jozua tot de Heere: ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan, omtrent de volkomen dag, en wat er dan verder volgt tot vers 15. Ja, het was inmiddels aan het einde van de morgen. Al heel wat uren hebben ze gestreden. En zoals ik al net zei, de zon was nog niet op de middaghoogte gekomen. Maar hij stond daar boven Gibeon. En Jozef stond er op de hoogte van Bet-Horon. En als hij in de richting van Gibeon keek, zag hij daar de zon boven de stad staan. En als hij naar de andere kant keek, zag hij daar het dal van Ajalon. En daar was de maan nog zichtbaar, die in de afgelopen nacht heeft gestaan aan de donkere lucht. En dat kan wel eens gebeuren. Dat heb je wellicht wel eens gezien, dat de zon en de maan tegelijk zichtbaar zijn. Nou, zo'n moment was hier ook. En dan zie ik daar Jozef staan en ik kijk naar die zon en ik kijk naar die maan en dan komt er een wonderlijk gebed bij hem boven. Een gebed dat direct samenvloeide met een geloofsdaad. Want uit vers 12 kunnen we heel duidelijk opmaken dat hij tot de Heere sprak, maar tegelijkertijd kunnen we uit die woorden ook opmaken dat hij tot de zon sprak en tot de maan sprak. Jozua die kreeg dus op dat moment een groot geloof van de Heilige Geest. En daaraan kunnen we opmaken dat Jozua in deze omstandigheden heel dicht bij zijn God leefde. Want hoe dichter een kind van God bij de Heere leeft, hoe sterker zijn geloof is. En dat geloof was zo sterk in het hart van Jozua geworden. Hij begeerde dat de dag langer zou duren. Hij begeerde dat de zon en de maan een ogenblik zouden stilstaan, waardoor dat mogelijk was. En met dat hij daarom bad, gemeente, was dat geloof zo groot dat hij niet twijfelde of het zou gebeuren. En daarom richt hij zich direct tot de zon en hij zegt: zon, sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ajalon. En de Heere gaf het. Hier ziet u dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag en tegelijkertijd dat ook het geloof van een rechtvaardige veel vermag. Zou de Heer Jezus later toch zelf zeggen: voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg kunnen zeggen: ga heen van hier derwaarts, en er zal heen gaan, en niets zal voor u onmogelijk zijn. Zo kreeg Jozua geloof dat de zon en de maan onder zijn bevel zouden stilstaan, zodat de dag langer zou duren en ze meer tijd zouden hebben om al die vijanden te kunnen overwinnen. Ach ja, u weet het misschien wel, dat dit nou weer zoiets in de schrift is waar heel veel over gezegd is en heel veel over geschreven is. Dit gaat natuurlijk ons menselijk verstand te boven. Dit kan de wetenschap natuurlijk ook niet verklaren. En die zegt: dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen, dat kan toch niet. De zon staat sowieso toch altijd stil. Waarom zou je dan tegen die zon moeten zeggen: staat stil? En de aarde draait om zijn eigen as. De enige die draait is de maan. En trouwens, als dit nou werkelijk heeft plaatsgevonden, te midden van heel dat stelsel wat God geschapen heeft in het heelal, ach, dan zou toch dat hele heelal ontzet zijn? Dan zou toch heel de natuur van slag zijn? Ja, er zijn nog wel wat vragen. Maar gemeente, we hoeven helemaal geen vragen te stellen. Echt niet. Het staat in Gods woord. Het is zo eenvoudig. Daarom is het zo. En de Heilige Geest heeft het zelfs goed geacht dat de schrijver van het boek Jozua erbij moest zetten dat het ook nog ergens anders beschreven staat. Niet zomaar ergens in een onbelangrijk boekje, maar in een boek dat de naam draagt: het boek der oprechten. Het bestaat niet meer, maar het is er wel geweest. En die titel zegt toch al veel. Wat is dat voor een boek geweest? Nou gemeente, dat is een boek geweest waarin hele bijzondere gebeurtenissen werden beschreven. Die werden oprecht beschreven. Door een oprecht persoon die niet twijfelde aan dat wonder, maar die klein werd onder God en het heel eenvoudig heeft beschreven. Dit is een wonder Gods, gemeente. En het gaat je verstand altijd te boven. Weet u hoe we het vanavond maar heel eenvoudig zullen verklaren, dit? Het was van eeuwigheid al in Gods raad besloten dat er in heel het wereld gebeuren één keer een dag zou zijn die ongeveer 12 uur langer zou duren. Nou, als God dat van eeuwigheid in zijn raad besloten heeft, dan gebeurt dat. En wat dat voor invloed heeft, daar zal de Heer wel voor zorgen, want die heeft alles in zijn handen. Dit is nou weer zoiets in de schrift, waarbij je al je vragen mag wegstoppen en kinderlijk mag geloven, dat hebt u gedaan, Heere. De zon heeft stilgestaan, naar het bevattingsvermogen van die dagen, in Gibeon, en de maan stond stil boven een dal van Ajalon. En tegelijkertijd waren dat nou kennelijke tekenen van Gods nabijheid, van Gods hulp. Ja, waren het tekenen voor Jozua en het volk, bij het woord, van de zekerheid dat de verlossing zal komen. En daarom kon er in vers 15 ook geschreven worden, dat Jozua de overwinning heeft behaald en hij daarna met zijn leger kon terugkeren naar Gilgal. Nog een paar lessen ter afsluiting. Zou voor de Heer nou iets te wonderlijk zijn, gemeente? Nee toch? De maan en de zon werden stilgezet. Je zou zeggen, wat een wonder. Eén keer gebeurd. Weet je wat een veel groter wonder is? Als God een mens stilzet. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Is dat dan met je gebeurd? Dat er niet klinkt, zon staat stil te Gibeon en maan staat stil in het dal van Ajalon. Maar dat er gesproken wordt, jongen in Elburg staat stil en meisje in Oldebroek staat stil. Bekeert u, wend u naar mij toe. Volg mij, ik zei in uw bloeden, leef. Dat is een nog veel groter wonder dan het stilstaan van de zon en de maan. En als dat gebeurt in je leven, wordt je levensdag verlengd. Dan ontvang je een beginsel van het eeuwig zalig leven. Maar hoe kan het toch dat de Heer een zondaar tegenkomt en een halt toeroept? Hoe kan het toch dat een zondaar te hulp wil komen en dat hij hem voor eeuwig wil verlossen? Dat kan omdat de schriften van Christus getuigen. Wat hij gedaan heeft om dat te kunnen doen. En hoe heerlijk wordt voor een mensenkind die God liet vrezen, het woord van God, waarin Christus als de rechtvaardige, als de oprechte, wordt uitgeschilderd in zijn gangen van zijn vernedering en verhoging. Dan wordt Gods woord voor je het boek van de oprechte, waar je honger en dorst naar krijgen gaat. En als Gods geest dat woord gaat toepassen in je ziel, weet je wat er dan met je leven gebeurt? Dan gaat de Heer van je leven een boek der oprechte maken. Is er zo'n boek van je? En dan de derde les die ik vanavond nog mee wil geven. Deze wonderlijke gebeurtenis van dat stilstaan van die maan en die zon is maar één keer gebeurd. Er was geen dag aan deze gelijk. Dat staat er toch in vers 14. En toch zijn er dagen die ver boven deze dag uitstijgen. Mag ik eens een paar van die dagen noemen? Wat dacht u van de dag van Jezus' geboorte? Wat dacht je van de dag die de Goede Vrijdag wordt genoemd? Waar op het moment dat de zon op het hoogtepunt kwam, er een 3-urige duisternis kwam. Alsof de dag verkort werd, ingekort werd. Ja, waarin de eeuwigheid ingekort werd in 3 uren. Waarin Christus ten volle moest ondervinden wat het is om neder te dalen ter helle. Om door dat dieptepunt heen alle doodsvijanden te overwinnen voor zijn kerk. Wat dacht je van de opstanding? Dat hij opgewekt werd tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. Wat dacht u van de dag van de hemelvaart? 1 keer gebeurd. Toen hij zijn ganse kerk met God verzoende. En bracht bij het vaderhart van God. Wat dacht je van de dag van Pinksteren, toen hij zijn lieve geest uitstortte om dat heerlijke werk te gaan toepassen in zondagsharten? Wat dacht u van die dag dat God in je leven kwam? Wat dacht u van die dag toen Christus voor het eerst aan je ziel geopenbaard werd? Wat dacht je van die dag toen de Heer je ging vrijspreken van schuld en straf en je het recht gaf op het eeuwige leven? Wat dacht je van die dag dat je mocht beleven door het ware geloof, door het bloed van Christus met God verzoend te zijn? Ken je zulke dagen in je leven? Er was geen dag gelijk deze. En dan het laatste. De zon stond stil en de maan stond stil als kostbare tekenen dat God zijn werk zal voleindigen tot het laatste toe. Heb je zo wel eens in de stilte mogen staan staren in de nacht naar de maan? Heb je op een heldere dag wel eens naar die blauwe lucht mogen kijken met die prachtige zon? En is het wel eens tot troost geworden? Zolang die zon en de maan zullen schijnen, ga ik door met mijn werk. En ik ga door tot de laatste is toegebracht. Ja, is die zon en die maan wel eens een getuige geweest voor je? En dat die getuige zoveel troost deed, zo zeker als de zon daar staat. Zo zeker als ik de maan mag zien in de donkere nacht. Zo zeker is mijn zaligheid in Christus. Want zijn zaad zal eeuwig zijn. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u vergunt het ons nog om een ogenblik naar uw woord te luisteren. Want leer er toch veel lessen in uw woord, Heere. Wat is uw woord werkelijk een schat met vele rijkdommen. Maar het komt er zo op aan dat we het leren verstaan met ons hart. En wilt u dan maar de stille naprediker zijn van uw woord door uw lieve geest. En dat we werkzaam mogen worden met dit woord. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zult u nog in het late nageslacht wonderen willen doen. Denk dan aan onze kinderen, aan onze jonge mensen. Lieve Heer, u hebt het toch zelf gesproken. Wij kunnen nergens aanspraak op maken. Het zou verdiend zijn als gij uw handen zou terugtrekken. Maar lieve Heer, doet dat toch niet. Om uw naams wil, om uw eer, om uw woord, om uw verbond, om de eed die u gezworen hebt. Heer, en dat het ook voor uw volk en kinderen tot troost mag zijn, dat de zon en de maan als getuigen zijn, dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon. Heer, wat een wonder, dat u zo nog ons tegemoet wil komen, door de prediking van uw woord. Laat het met ons mee mogen gaan, en leid ons heen naar de zondag. Wilt u ook onze vriend en broeder Borgen denken, als hij hier uw woord mag bedienen, en wilt u ook met ons zijn als wij de gemeente van Katwijk hopen te dienen. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 126, het tweede vers. En in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.